Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Vergeefs op bouwen toegelegd, vergeefs om het huis voltooid te zien, gezwoegd, gezweet, o arbeidslien, zo God zijn hulp aan het werk ontzegt. Vergeefs, o wachters, is uw vlijt, zo God niet zelf de stad bevrijdt. We zingen van Psalm 127, daarvan het eerste en ook het tweede vers. In gemeenschap met de kerk der eeuwen belijden wij het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen daarna het eerste en het enige vers van Psalm 117. Psalm 117 na de belijdenis van het christelijk geloof. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen, gemeente, de Heilige Schrift vanmiddag. En op twee plaatsen slaan we de Bijbel open, beide in het Nieuwe Testament. Allereerst de gedeelte uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Matteüs 7, vanaf het 7e tot en met het slot, het 29e vers. En ook uit het Lucas Evangelie, namelijk hoofdstuk 13, de versen 1 tot en met 5. Matteüs 7 vanaf vers 7 en Lucas 13 vanaf het eerste vers. We lezen de Heilige Schrift als volgt. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal opengedaan worden. Of, wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven, en zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven. En die dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is, goede gaven geven, degene die ze van hem bidden. Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo. Want dat is de wet en de profeten. Gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is die weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn ze grijpende wolven. Aan hun vruchten zult ge hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. En ieder boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben we niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam duivelen uitgeworpen, en in uw naam veel krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En iegelijk dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen. En het is gevallen en zijn val was groot. En het is geschied toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Vervolgens Lucas 13, vanaf het eerste vers. En er waren te diezelfde tijd enigen tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen, meent ge dat deze Galileërs zondaars zijn geweest, boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u neen, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult ge allen desgelijks vergaan. Of die 18, op welke de toren in Siloam viel, en doodde ze, meent ge dat deze schuldenaars zijn geweest, boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u neen, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. Tot zover. Gemeente, wij zullen nu het heilige aangezicht van de Heere zoeken. Hem vragen om zijn zegen. Laat ons samen bidden. Aangrijpend, Heere, de gebeurtenissen daar en toen, in Jeruzalem, ten tijde van de omwandeling van uw Heere Jezus Christus. De opstandelingen tegen het Romeinse bewind, ze waren neergesabeld, zelfs toen ze de hoornen van het altaar wilden vatten. Hun bloed werd gemengd met dat van het offer. Aangrijpend. En aangrijpend de val van de toren. 18 werden eronder bedolven. Wat een boodschap. Daar en toen. En u hebt het gewild, Heere, dat we het ook zouden weten. Deze gebeurtenissen die niet beschreven zijn in de andere annalen en niet langs andere wegen tot ons gekomen zijn. We weten ze uit de schriften. Omdat het u, o Heilige Geest, behaagd heeft deze gebeurtenissen te melden. En in de mond van de Heere Jezus Christus te leggen. En uit de pen van de evangelist Lucas te doen vloeien. En u hebt ze tot op de huidige dag bewaard. Opdat de boodschap ervan, Heere, ook tot ons komen zou, indien gij u niet bekeert. Het zal u desgelijks vergaan. Ja, op een andere wijze misschien. Maar Heere, leer ons te verstaan wat u bedoelt in de schriften. Namelijk dat het erop aankomt onze toevlucht bij u gevonden te hebben en telkens weer te vinden. Wat waars toch. Wat een verdwaasde toch. Om niet het leven, maar de dood te verkiezen. Wat ontzaggelijk toch. In de weg buiten het paradijs verder te wandelen. Alsof er geen God in de hemel. En alsof er geen eeuwigheid is die wacht. We horen om ons heen, heren. De dingen die in dit wereldgebeuren plaatsvinden. En die plaatsgevonden hebben. Op deze dag met name. Wanneer wereldwijd teruggedacht wordt aan dat ontzaglijke gebeuren van 10 jaar geleden. En de schokken van toen, ze trillen nog na. En de gebeurtenissen van destijds, ze worden in de herinnering opgeslagen. En we nemen ze mee. Ze zijn geboekstaafd in de geschiedenis. En velen van ons weten nog precies waar ze waren toen dit bericht tot hen kwam. Heren, leer ons de dingen te verstaan. Leer ons de tijd uit te kopen. Leer ons het gewicht van de dingen te kennen. Wat is ons leven nietig, Heren? En wat zijn we klein en gering? En zomaar plotseling, zomaar kunnen we voor uw rechterstoel gesteld zijn. En hoe zal het dan zijn? Dat is de vraag. En geef dat we er een antwoord op ontvangen, Heren. Dat antwoord dat ons leren mag tot onze troost. Dat we zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus kunnen verschijnen. Voor Hem die we door genade hebben leren kennen. Voordat Hij als rechter in ons leven optreden zal. Als redder en zaligmaker. Als degene die juist gekomen is om verlorenen te zoeken. Om mensen die in de duisternis wandelen zijn licht over hun leven te doen schijnen. Om zondaren die vleeselijk zijn en onder de zonde verkocht, zijn geest te schenken. En zo een leven te ontvangen, Heren, dat dienstbaar is aan U. Waarvan de vruchten duidelijk zijn. Waarin Uw naam verheerlijkt wordt. Heren, daar gaat het om. Dat ons leven een leven is in afhankelijkheid van U, in verbondenheid aan U. Door de genade die Gij schenkt. Door Uw geest. Die gewegschenkt in harten door het woord dat ons gepredikt wordt, ook vanmiddag. We danken U, Heren, dat de deuren van het kerkgebouw opnieuw open stonden. En dat, nadat vanmorgen de gemeente mocht horen, dat U, o Heere Jezus Christus, een zaligmaker bent. Die de macht van het leven in Uw handen hebt. Dat U de dood de voet dwars wilt zetten. Zijn optocht stuit, zodat hij niet verder kunt. Dat U die zaligmaker bent, Heren, die nog steeds spreekt. Opdat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die zijn stem gaan horen, Uw stem, o Heere Jezus Christus, zullen leven. Zullen ontvangen dat leven dat in U geopenbaard is. Naar Uw eigen woord, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En zo, Heren, zo mogen we vanmiddag opnieuw samengekomen zijn. We bidden U om Uw geest en om Uw genade, opdat Uw woord kracht mag ontvangen. Ja, Uw woord heeft kracht, Heren, maar opdat het die kracht in ons leven zal openbaren. En opdat we U zullen kennen, of nader zullen kennen, zoals U zich openbaren wilt. Doe ons niet verloren gaan, Heren. Wilt U met ons zijn in de omstandigheden van ons leven? U weet het, kan heel verschillend zijn. We zongen ervan, over Uw naam en over Uw goedheid, die in nood en dood voor ons, zo zongen we voor ons, zijn volk is oneindig groot. Zijn waarheid wankelt nimmer meer. En daarom zingt, halleluja, zingt zijn Heer, doe ons dat geheimenis kennen. Heren, dan kan er verdriet in ons leven zijn, en dat is in het midden van de gemeente, daar weet U van. Van rouw, van dingen, Heren, waar we zomaar niet overheen zijn, die we meedragen in ons hart. Van omstandigheden in het leven die ons zwaar vallen, waarvan we de troost van boven mogen kennen. Heren, dan is het toch te dragen en dan zegt U het, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Doe ons dat kennen, Heren. Wilt U met onze jonge mensen zijn, met de jongens en meisjes? Vanmiddag waren ze weer op de zondagsschool. We danken U dat ook dat werk voort mag gaan. Wilt u er uw zegen aan verbinden? En ook alles geven aan de jufs en de meesters die daar vertellen mogen. En de kinderen mogen zeggen van u. Van uw Heer Jezus Christus die het hebt gezegd. Laat ze maar tot mij komen, de kinderen. En verhinder ze niet. Want voor hen is het Koninkrijk der Hemelen. Zegen dat werk. Zegen alles wat weer in deze weken opgestart wordt in de gemeente, Heere. Binnenkort de catechisaties. Morgen de ontmoeting met de ouders. De verenigingen, de kringen, al het andere werk. Het evangelisatiewerk van gisteren. Ook hier in de kerk, Heere. Laat het alles niet te vergeefs plaatsvinden. Maar wilt u er zelf in meekomen? En mogen we het ook zien, Heere, dat het niet te vergeefs is. Bouw de gemeente. Jazeker in saamhorigheid en in onderlinge verbondenheid, groot en goed. Maar wilt u bovenal ons bouwen op dat eeuwige fundament. Dat vast en zeker is en dat blijvend is. En dat niet ten onder zal gaan. Zo bidden we voor de gemeente, voor onszelf en voor elkaar. Zo bidden we ook voor hen die vandaag ook onze gasten zijn. We bidden u voor Theo, Heere, die opnieuw verdriet heeft. Nu heel kort geleden een neef van hem overleden is, Pieter. U kent de omstandigheden. U weet van alle zorgen en moeite. Ach, er is veel leed en verdriet in deze wereld. Wilt u erbij komen en ondersteuning geven en de weg banen, ook voor onze Theo. Gedenk ons allen zo. Zie uw gunst op ons neer. Help en sterk ons. En wilt u in deze dienst, Heere, tot eer van uw naam zelf aanwezig zijn. We bidden u voor deze wereld. We bidden u voor uw volk Israël. We bidden u voor de volkeren, Heere, waar moeite en zorg en oorlogsomstandigheden zijn. Ontfermt u zich. Laat uw koninkrijk komen tot verheerlijking van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen nu het Psalm 119. Psalm 119. De versen 26 en 27. 26 en 27. Het hoovaardig volk heeft mij op het vels bespot. Ik ben echter niet van uw wet geweken. Ik dacht, o Heere, aan hun rampzalig lot en uw gericht. Van ouds af reeds gebleken. Daar ik moet zien hoe snoodaards uw wet verlaten, heeft beroering mij bevangen. Maar van het recht dat gij hebt ingezet, heb ik gemaakt mijn blijde lofgezangen. De versen 26 en 27 van Psalm 119. Er zijn nu twee collecten. De een is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, wij zijn gewoon om in onze middagdiensten onze catechismus te beluisteren en te horen wat vanuit de belijdenis van de kerk tot ons komt. Ik wil daar vanmiddag een uitzondering op maken. Ik moet u zeggen, ik had me er wel op voorbereid om vanuit de catechismus te luisteren naar het woord van de Heere. Maar in de loop van gisteren kreeg ik het op mijn hart om een andere stof te kiezen. En wel, de tekst voor de prediking vindt u in Matteüs 7, de versen 24 tot en met 29. Matteüs 7, de versen 24 tot en met 27. We lezen daar het woord van de Heere als volgt. Het woord van de Heere Jezus. En iegelijk dan, die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen neergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is neergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn huis was groot. Tot zover. Geliefde gemeente, 9-11, dat zegt ons voldoende vandaag, denk ik. Het is vandaag de 11e van de 9e maand, 11 september. En we worden door de media herinnerd aan het gebeuren van 10 jaar geleden, toen niet alleen New York en de Twin Towers, maar ook de Verenigde Staten en met haar de hele westerse wereld, ja, we mogen misschien wel zeggen de hele wereld, schudde op haar grondvesten. Degenen die daarvoor de leeftijd hebben, herinneren het zich nog goed, die 11e september van het jaar 2001, toen, en ik noemde ze al, de Twin Towers, symbool van de economische en politieke macht van Amerika, door een verraderlijke aanval van 2 vliegtuigen ten onder gingen. Daarbij bijna 3000 mensen met zich meeslepend in de dood. Omgekomen in een vuurzee of in het puin van 2 instortende giganten. Gemeente, wat is menselijke kracht nog? Wat is de mogendheid van mensen? Werkelijk niets. Des mensen vermogen is enkel ijdelheid. Gemeente, wij mensen, wij bouwen. Wij bouwen onze steden. Daar is Kain al mee begonnen. Wij bouwen onze torens. Wij bouwen ons levenshuis. Wij bouwen wat af. En dan plotseling, gemeente, dan kan die toren van ons leven instorten. Onder het geweld waarvan dan ook. En het is niet meer. En wij zijn niet meer. Wat die gebeurtenis van 10 jaar geleden betreft, het onmogelijke bleek mogelijk. Wat oppermachtig scheen, onaantastbaar, dat werd zomaar teniet gedaan. Binnen een enkel uur lag het op de grond. Wie had dat kunnen denken? We hebben het gelezen uit Lucas 13. In Jeruzalem was iets soortgelijks gebeurd. Op kleinere schaal weliswaar, zeker. Maar ook daar was een toren ingestort. Door welke oorzaak dan ook. Maar 18 mensen waren eronder bedolven. En de Heilige Geest heeft het nodig geacht dat die gebeurtenis beschreven zou worden. En aan ons bekend zou zijn, samen met dat andere, dat aangrijpende, die Galileërs die in opstand waren gekomen tegen het Romeinse bewind. en hun bloed werd gemengd met het bloed van het altaar, waren zij slechter? Waren zij zondiger dan wij zijn? De Heer Jezus, en we hebben het gelezen, gemeente, zegt niet. Nee, niet alzo, maar hij voegt daar de vermaning aan vast. Indien gij u niet bekeert, zo zal het u insgelijks vergaan. Wel, gemeente, zal het, ik denk het, zal het wellicht met dezelfde waarschuwing en dezelfde claim zijn dat de Heer Jezus de woorden van onze tekst heeft gesproken aan het slot van de bergrede. Gemeente, wij bouwen wat. Wij bouwen wat aan ons huis. Jullie jongens en meisjes, jullie jongelui, we bouwen wat. We willen worden en we willen zijn en we willen in het leven staan en we willen vitaal zijn en we willen leven en we willen genieten. En we willen uit het leven zuigen wat erin zit. Ik sluit mezelf in. Maar de vraag is, hoe bouwen we? Op grond waarvan bouwen we? Is ons huis, is onze toren bestand tegen de aanvallen en de stormen? Daar gaat het vanmiddag om. Om de gelijkenis van de twee bouwers. En wanneer u, gemeente, straks of bij een andere gelegenheid de kerk uitgaat, dan moet u maar eens goed zien naar het gebrandschilderde raam boven de uitgang van ons kerkgebouw. Daar zie je hem staan, het huis. Het huis in de branding. Het huis waarop de stormen aankomen. Ja, dat blijft staan. Maar waarom? Wel, dat horen we vandaag. Dat horen we vanmiddag. De gelijkenis van de twee bouwers. Drie gedachten. Allereerst, eenerlei voornemen. Vervolgens, tweeërlei bouwen. En ten derde, een tweeërlei uitkomst. De gelijkenis van de twee bouwers. Eenerlei voornemen. Tweeërlei bouwen. Tweeërlei uitkomst. Gemeente, de Heer Jezus is aan zijn missie begonnen. 30 jaar is hij nu. En nu is hij door zijn vader uitgestoten in de wijngaard. Nu zal hij, de grote profeet en leraar, die tegelijkertijd de priester van boven is en de koning met heerschappij bekleed, nu zal hij in de gestalte van de knecht des Heren en straks als de man van smarten zijn werk gaan doen. En wat doet de Heer Jezus, gemeente? Hij gaat preken. Hij zet zich op het meer van Galilea, niet ver van de kust. En de mensen, ze zitten op de helling van de berg en ze horen hem. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg en toen hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem en zijn mond geopend hebbende leerde hij hen. Zijn mond geopend hebbende. Hier, gemeente, hier zien we de gestalte van hem die in het Oude Testament al in het vooruitzicht is gesteld. Die bemiddelijke koning. In wiens lippen, te midden van wiens lippen, genade is uitgestort. Hier gaat hij spreken van genade en van zaligheid. En hoe begint hij? Hij, de grote profeet en leraar, die gekomen is om de verborgen raad en wil van de genade van God te gaan de zaligheid openbaren. Hoe begint hij? Zalig. Zalig zijn de armen van geest. Want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Wat is het thema dat hij ogenblikkelijk aan de orde stelt? Dat zalig zullen zijn wie, gemeente, die het van nature niet zijn. Zalig de armen, zalig die treuren, zalig die hongeren en dorsten. En in de bergrede die nu volgt, wijst de Heere Jezus aan wat de weg tot de zaligheid is. Het is de weg door de enge poort. Het is de weg die de smalle weg is. Breed is de weg, En wijd is de poort die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daarover gaan. Maar ga toch die smalle weg. En wat is het middel tot de zaligheid? De Heer Jezus wijst dit aan. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Maar gemeente, wat is het gevaar aangaande de zaligheid? Dat het me zal ontgaan. Dat ik niet zalig zal worden. Dat aan het eind van mijn weg blijken zal. Dat ik er buiten gebleven ben. Dat gewicht legt de Heere Jezus in de prediking die zo direct aan het begin van zijn dienst uit zijn mond komt. En dan, als aan de bergrede een einde gekomen is, als de Heer Jezus geëindigd heeft en we hebben het gelezen, dan ontzetten de scharen zich over zijn leer. Want hij leerde hen als een machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Hij had een andere richting, hij had een ander gewicht in zijn prediking. Hij sprak de mensen in hun hart aan, in het belang van hun leven. En dan besluit de Heere Jezus zijn rede, deze eerste preek. Nee, hij zegt nog niet aanstonds amen, maar hij sluit het af met een toepassing. En die toepassing, dat is de gelijkenis van het huis op de rots, van de wijze bouwer en van de dwaze bouwer. Wel gemeente, dat is zijn prediking. De prediking van de Heer Jezus die eerlijk is, die gericht is, die de mens aanspreekt op de plaats waar hij is, die gepaard gaat met een waarschuwing, namelijk vanwege het gevaar om verloren te gaan. De Heer Jezus, gemeente, als er ooit één prediker op aarde geweest is, dan heeft hij geworsteld om het behoud van zondaren. Hij kende de mens. Hij wist wat in de mens was. En heeft het ze gezegd. Als hij zag en als hij hoorde dat ze ondanks zijn prediking toch voortgingen op hun weg. Hij heeft het gezegd, wee u Chorazin en Bethsaida. En heeft tranen gestort over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe heb ik u willen bijeen vergaderen gelijk een hen haar kuikens. De prediking van de Heer Jezus, gemeente, had eeuwigheidsgewicht. Confronteerde zijn hoorders met de laatste ernst. En waarschuwde ervoor om ondanks alle godsdienstigheid toch op eigen wegen voort te gaan. Zo heeft hij het gezegd. Vlak voor de gelijkenis die vanavond aan de orde is, gemeente, heeft hij het gezegd. Niet een ieder. Die zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen op de dag waarop ze voor mijn rechterstoel zullen staan. Velen zullen zeggen, Heere, Heere, hebben we niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam krachten gedaan en duivelen uitgeworpen. Maar ik zal tot u zeggen, ik heb u niet gekend. Ik heb u niet aan mijn voeten gezien. U hebt niet gehoor gegeven aan de ernstige prediking die ik tot u richtte. Wel gemeente, het is in dat verband dat de Heer Jezus deze gelijkenis van de twee bouwers predikt. Twee bouwers. En ieder dan die deze mijn woorden hoort en ze doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op de steenrots gebouwd heeft. Maar een iegelijk die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. Wel gemeente, jongens en meisjes, een eenvoudig verhaal. Twee mensen hebben het plan om een huis te bouwen. Bouwen. Nou, dat doen we al vanaf dat we een peuter zijn. Vroeger, en misschien is het nog wel, kregen de kinderen en vooral de jongens al snel een blokkendoos. En daar konden ze hun energie en hun fantasie in kwijt. Bouwen. En jullie zijn misschien dit jaar, jongens en meisjes, misschien wel op het strand geweest. En dan maak je een zandkasteel. Er is wat te graven en te bouwen. Bouwen. Bouwen behoort tot een wezenselement van de mens. Ik zei het al, Kain is er al mee begonnen. Die bouwde een stad. Een mens moet toch iets hebben van bescherming. En je moet toch kunnen wonen. Er moet toch veiligheid zijn tegen gevaar. Wel, zo deze gelijkenis. De ene man bouwt en de andere bouwt. En door middel van dat beeld van het bouwen wil de Heer Jezus iets zeggen over de bezigheden van een mens. En dan vooral in diepere zin. Ja, het is tweeërlei bouwen, zeker. En toch zijn er nogal wat overeenkomsten tussen deze twee mensen die aan het bouwen slaan. Om te beginnen, ze hebben allebei hetzelfde plan. Een huis bouwen. Een huis waarin ze kunnen wonen. Een huis die beschutting geeft aan hun gezin. En wanneer ik goed lees, dan bouwen ze hun huis ook niet ver van elkaar. Het is min of meer op dezelfde plek. En misschien hebben ze wel hetzelfde ontwerp gekozen. Ze bouwen ieder een huis. En zo komen ze in hun plannen en in de uitvoering van hun plannen overeen. In hun voornemen en in de uitvoering ervan. Wel, gemeente, dat wil de Heere Jezus benadrukken. Als ik van daaruit een enkele lijn mag trekken. Ze bouwen ieder een huis. Wel, gemeente, is het ook niet zo met ons? En is het ook zo niet in geestelijk opzicht? Wij zoeken toch een huis, is het niet? Wij zoeken toch beschutting, behoud voor onze ziel. Wij willen toch zalig worden, of niet? Anders zat je hier niet. We willen toch naar het woord van de Heere horen. Er moet toch beschutting en veiligheid zijn, hier en nu, maar toch ooit? En dus we bouwen ons huis in de kerk, zeker wel. We houden rekening met de dienst van de Heere. En we willen onder de prediking verkeren, en ook geen andere prediking. Hier zoeken we behoudenis voor ons leven te vinden. En wie het in de kerk zoekt, wel, die gaat niet in alles met de wereld mee, toch? Die accepteert het dat er onderscheid is, zeker wel. En wie een huis bouwt, die spant zich ook in, die heeft er wat voor nodig. Wel, zo toch ook? Wij zitten in de kerk, wij luisteren naar het woord van de Heere. We hebben er wat voor over, we zijn misschien actief in de gemeente. En we weten dan ook nog, en we erkennen dat we ons levenshuis niet in eigen kracht kunnen bouwen. We hebben de Heere nodig. En we bidden om het werk van de Heilige Geest in ons leven. Zeker toch? Allemaal toch? En we zoeken toch allemaal, op een of andere wijze, ooit daar te komen, waar het huis is. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig, in de hemelen. Daar willen we toch zijn? En zijn we daartoe niet ook vandaag in de kerk, eenmaal en andermaal? Wel, gemeente, dat is de overeenkomst. En nu blijkt toch dat er verschil is. Want de Heere Jezus wijst op toch tweeërlei bouwen. Tweeërlei. Want Hij weet wat in het binnenste van ons is. Hij kent ons hart en leven. Aan de buitenkant ziet het er allemaal gelijk uit, zoals we hier in de kerk zitten, zoals we onder de prediking verkeren. Maar Hij kent ons hart. Hij weet wat in het binnenste van ons hart is. En daarom, gemeente, toch deze gelijkenis. Weliswaar eenerlei voornemen. En toch tweeërlei bouwen. Om de gelijkenis goed te kunnen begrijpen, moeten we, gemeente, iets weten van de bodemgesteldheid van het land Kanaan. Het land is op veel plaatsen niet zo glad en effen zoals bij ons. Nee, het is heuvelachtig. En dikwijls zijn de huizen op de helling van een heuvel gebouwd. Het is natuurlijk duidelijk dat zo'n huis dan een stevig fundament moet hebben, want anders zou het huis spoedig verzakken. En daar komt nog iets bij. Door de verwering, waaraan de heuvels en de rotsen eeuwenlang achtereen waren blootgesteld, is de bovenste laag van de rotsen vergaan en tot bouwgrond geworden. En die laag heeft dikwijls een aanzienlijke dikte. Dan lijkt dat alsof er helemaal geen rotsbodem onder die aarde is. Maar als de zware slagregens vallen, als het water met stromen van de helling afvloeit, wel, dan gebeurt het nog alles dat die bovenste laag grond wordt meegespoeld, zodat de rotsbodem weer bloot komt te liggen. En als je dus op die plek een huis bouwt, dan is het zaak om je huis vast te zetten op de rotsbodem. Wel, laten we eens letten op die bouwers. Bij de ene is vooralsnog geen sprake van bouwen. Als we hem een ogenblik opzoeken onder zijn bouwen, wel, dan moeten we zoeken, dan moeten we naar beneden kijken, want hij is aan het graven. En we zeggen, man, wat begin je toch? Je wou toch een huis bouwen? Het lijkt alsof je bezig bent met het bouwen van een schuilkelder. Daar komt op deze manier helemaal niks van terecht. Maar deze man, hij graaft door. En misschien brengen we hem met onze opmerkingen wel een ogenblik in verwarring, maar hij graaft door. Terwijl hij ziet dat die ander al een eind bezig is met bouwen. Hij kan niet anders. Hij spit en hij graaft. Hij is ergens naar op zoek. Waarnaar? Naar de rots. Want daarop wil hij zijn huis funderen. Het is moeizame. Een heel inspannende arbeid. Het is bukken. En buigen. En zweten. En zo gaat hij door en door en door. Totdat hij de rotssteen bereikt heeft. Pas dan is hij tevreden. Ja, en als hij eenmaal bij de rots is, dan moet hij ook nog in de breedte werken. Want hij wil dat heel zijn huis op de rotssteen gebouwd is. En pas wanneer dat gebeurd is, wanneer hij tientallen kubieke meters grond heeft verwijderd, en pas wanneer hij werkelijk weet dat hij op de rots is gestuit, pas dan gaat hij bouwen. En dan duurt het nogal even voordat zijn huis boven de oppervlakte uitkomt, want hij moet ook dat fundament nog bouwen. Dat is de ene. En de ander, wel, die houdt er niet zo van om naar beneden te werken. Die zoekt het in de hoogte. Hij zegt, ik wil een huis, ik wil wonen, dit jaar nog, want ik moet opschieten, ik ga binnenkort trouwen. En het duurt niet lang of dat huis, dat staat er. Terwijl de ene nog in de grond aan het roeten is, draagt de ander zijn meubels al naar binnen. En deze tweede man, hij lijkt zijn zaakjes goed voor elkaar te hebben. Hij heeft heel wat doelmatiger gewerkt dan de eerste. Hij is een man die uit is op resultaat. En wanneer we eens voorzichtig vragen naar de grondslag van zijn huis, of hij toch wel goed gefundeerd heeft, nou, dan stampt hij eens met zijn voeten op de grond en zegt, nou, deze aarde die is stevig genoeg. Of wanneer we eens aan hem zouden vragen, maar hoe is het? Er komt toch wel eens iets als een watersnoodramp voor? Nou, dat is al 50 jaar geleden en dat gebeurt maar één keer in de 800 jaar. Nee, daar houd ik me niet mee bezig. Ik kies voor gemak en comfort. Wel, gemeente, dat zijn de twee bouwers. En de Heer Jezus, hij beziet het. En hij spreekt er zijn oordeel over uit. Nee, niet in eerste instantie over die huizen, maar wel over de bouwers. En ze krijgen allebei een typering mee. En de ene bouwer, die noemt hij een voorzichtig man. En de ander noemt hij een dwaze bouwer. De eerste typering, een voorzichtig man. Gemeente, dat moet u letterlijk nemen. Voorzichtig, dat heeft in onze taal het idee van stapje voor stapje zetten, eigenlijk niet goed weten waar je heen wil, maar dat betekent het hier niet. Voorzichtig wil hier zeggen, hier is een man bezig die vooruitziet, die rekening houdt met wat er zou kunnen gebeuren. En die zijn handelen daarop afstemt. Hij is een man die rekening houdt met de werkelijkheid, die zijn ogen er niet voor sluit. Die nadenkt, die weet dat er slagregens kunnen komen en waterstromen. En die weet van een mogelijk haastig verderf. Een voorzichtig man of vrouw. Wie is dat? Wel, gemeente, dat is één. Bent u het? Ben jij het? Ben ik het? Dat is iemand die rekening houdt met de werkelijkheid. Met de werkelijkheid die ons in het woord van God geopenbaard is. Met de werkelijkheid van een God die een heilig God is. Met de werkelijkheid van een God die ooit zal oordelen over ons leven. Die ooit zal richten over mijn bestaan en over mijn hart. Die mijn leven voor zijn rechterstoel zal brengen. En die mij beoordelen zal naar zijn maatstaven. Een voorzichtig man, gemeente, dat is iemand die ervan weet: Heere, als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, wie zal bestaan? En dat is iemand die weet dat ik dan niet zal bestaan. Een voorzichtig mens, dat is niet iemand die zegt: het zal misschien wel meevallen. Maar dat is iemand die zegt: het zal niet meevallen. En wat is daarom nodig? Nodig is een fundament. Een vaste grondslag. Zodat mijn leven zal staan en zal blijven staan. Zal ik de storm van het gericht doorkomen? Een voorzichtig man. Een voorzichtige vrouw, dat is iemand die net zo lang zoekt en die net zo lang graaft en die net zo lang worstelt totdat hij het fundament gevonden heeft. Liever geen huis dan een huis zonder fundament. Een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. En wanneer de winden zullen gaan waaien en de stormen zullen komen en mijn leven in de crisis terecht zal komen, dat ik weet waarop ik sta, op vaste grond. Gemeente, en die dwaze man, wel, die is niet voorzichtig, maar die is kortzichtig. Die rekent alleen met het resultaat om op korte termijn. Hij kiest voor genot. En voor gemak. En voor comfort. Die kiest voor erkenning en voor een goede naam. Dat is iemand die zich niet wenst te verliezen in al dat graven en dat worstelen. Dat is een mens die wil niet naar beneden. Die wil niet graven in zijn leven. Die wil niet afgebroken worden. Maar die zoekt het in het hoge. Die wil opgebouwd worden. Die zoekt een comfortabel huis, een comfortabel geestelijk huis. Nee, denk niet dat die dwaze bouwer niet veel over heeft voor zijn levenshuis. Die is ook bezig, ingespannen bezig, heeft er veel voor over. Maar hij heeft zichzelf er niet voor over. Hij wil niet sterven aan zichzelf. Hij wil zichzelf niet verliezen. Hij wil niet aan de kaak gesteld worden. Hij rekent met zichzelf. En heeft niet een ander nodig. Acht het niet nodig om gegrond te worden. En als je gegrond wordt, dan word je eerst ontdekt en ontmaskerd. En gemeente, daar heb ik mezelf niet voor over. Ik wil geen goddeloze zijn. Ik wil geen verloren mens zijn. Ik wil zomaar niet voor de heilige God verloren gaan. Lieve gemeente, over wie hebben we het? We hebben het over onszelf. Ik heb het over mezelf. We hebben het over zoals we hier met elkaar zitten. Want direct voorafgaand aan deze gelijkenis voert de Heer Jezus deze dwaze bouwers sprekende in. Heere, Heere, heb ik niet in uw naam geprofeteerd? Heb ik niet in uw naam duivelen uitgeworpen? En in uw naam veel krachten gedaan? Gemeente, het zijn keurige kerkmensen. Het zijn vrome, ijverige mensen die veel voor de dienst van de Heere over hebben. Die graag willen bouwen en mee willen bouwen. Beleiders van zijn naam. Die ook zijn naam nog wel willen uitdragen. Die erover willen spreken. die zijn het geliefden. Alleen, ze hebben geen fundament. De Heere weet er niet van. Ze zijn gaan bouwen op eigen gronden. Lieve gemeente, aangrijpend. Dat is de prediking van de Heere Jezus. Dat is de boodschap van Hem die gekomen is met de boodschap van zaligheid. Met de boodschap van het behoud van zondaren. Met de boodschap aangaande Hemzelf. Hij die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Maar wie zoekt Hij? Geliefde gemeente, Hij zoekt verloren zondaren. Hij zoekt mensen die buiten zichzelf gaan zoeken en die weten dat ze in hun eigen hand en in hun eigen leven het leven niet hebben. En vandaar deze gelijkenis. Een waarschuwend woord van de grote profeet en leraar. Zoek toch je hout buiten jezelf. Zoek toch een grondslag niet in jezelf, maar buiten jezelf. En hoe? Hoe zal ik nou zo'n voorzichtig bouwer zijn, gemeente? Hoe zal ik dat nou zijn? Nou, de Heere Jezus zegt het. Een iegelijk die mijn woord hoort en het doet. Die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man. En wat is dat doen dan? Wat is dat doen? Hoe zal ik dan zalig zijn? Hoe zal ik dan bezig zijn? Wat is dat doen als ik me genoeg inspan? Gemeente, het doen van de voorzichtige bouwer, dat is de weg zoeken naar Hem die het fundament is. Naar Hem die op zichzelf gewezen heeft, als de gezegende van de Vader, als degene die de boodschap van zaligheid in deze aarde heeft gebracht, als degene die antwoord geeft op de vraag: maar hoe zal ik dan zalig zijn? En die daarmee op zichzelf wijst. Wat is dat doen? Van deze voorzichtige, deze wijze bouwer? Wel gemeente, daar is de Heer Jezus mee begonnen. In zijn zalig sprekingen. Zalig zijn de armen van geest. Want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig ben ik. Wanneer ik mijn vermeende rijkdom moet opgeven. Wanneer ik in mijn armoede geopenbaard word. En dat erkennen ga. En erkennen moet. Heere, in mij is niet wat mij doet zalig zijn. Moede kom ik arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. Zalig zijn die treuren. Want zij zullen vertroost worden. Dat is dat doen. Zalig. Die met de nood van hun leven tot de Heere gaan. Zalig zijn zij die Hem nodig hebben. Heer, alleen bij U is raad en troost. En alleen bij U is het vaste fundament voor mijn leven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Dat is het doen in het koninkrijk. Gemeente, dat komt ons op het eerste gehoor dwaas voor. Is dat te doen? Doen is toch inspannen en werken. Geliefde gemeente, het doen in het koninkrijk. Dat is opgeven te werken. Dat is je alles uit handen laten nemen. Dat is zich op Hem te werpen. Dat is al het mijne los te laten. Dat is op Hem zien. Zoals in de woestijn Mozes wees op de koperen slang. Dat is het doen in het koninkrijk. Als ik mijn zaligheid buiten mezelf zoek, dan erken ik dat ik midden in de dood lig. Wel geliefden, dat is die wijze en de voorzichtige bouwer. Wie zal er zalig zijn? Wel die het in zichzelf niet is, maar die ontdekt dat het nou bij een ander te ontvangen is. Die verlegen geworden is om het fundament. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Het doen in het koninkrijk. Gemeente, dat het is verlegen te worden om die ander, om die rotsteen, wiens werk volkomen is. Dat is hem nodig te hebben. En dat is geraakt te worden door zijn boodschap, als hij het zegt: komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Het is de mens die pas tevreden is wanneer hij stuit op de rotsteen. En die weet dat alleen in de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus zaligheid en behoud is. Wel, gemeente, weet u. O, die man, die voorzichtige bouwer. Hij is een zwoeger, zeker wel. Zeker wel. Maar wanneer hij de rots vindt. Wanneer hij op het fundament stoot. Wanneer hij ontdekt dat daar de rotssteen is. Lieve gemeente, dat is een voorzichtig bouwer, een man die het dan weet dat de vastheid en de zekerheid en de veiligheid en de zaligheid bij een ander is, geopenbaard in de Heere Jezus Christus. En die vreugde ontvangt, als ik het horen mag: bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. Jawel, dan moet mijn huis nog wel gebouwd worden. En dan moet ik ervoor zorgen dat dat huis vaststaat op het fundament. Maar dan ligt de vastheid niet in dat huis van mij. Maar dan ligt ze in de rotssteen, wiens werk volkomen is. De wijze bouwer, de voorzichtige bouwer, die hoop heeft en geloof heeft daarin dat, wanneer de stormen gaan woeden en wanneer de stromen er zullen zijn en tegen de muren van mijn levenshuis aanslaan, die er krediet op heeft, dat, nee, niet vanwege mijn bouwsel, maar vanwege dat fundament, het huis zal blijven staan en ik niet verloren zal gaan. Die bouwer, die durft het te belijden, dit weet ik. Dit weet ik, dat God met me is, want ik sta op vaste grond. Bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar hij, wiens werk volkomen is, hij zorgt ervoor dat ik niet verloren zal gaan. En de dwaze bouwer? Wel, gemeente, die hoef ik niet verder te typeren. Want dat is degene die deze dingen niet kent. Alle anderen, het zijn dwaze bouwers. Hoe groot mijn ijver en mijn inzet ook is. Hoe ik ook gebouwd heb aan mijn levenshuis. Hoe ik misschien ook gesproken heb. En getuigd heb. En geëvangeliseerd heb. Het kan allemaal. Maar buiten dit fundament zal mijn levenshuis niet staan. Het einde zal het openbaar maken. Enerlei voornemen. Tweeërlei bouwen. Tweeërlei uitkomst. Want opeens, onverwacht, komt daar de storm opzetten. De lucht betrekt. Inktzwarte wolken bedekken de hemel. En dan komt de orkaan. Noodweer is het. De regen valt in stromen neer. En binnen de kortste tijd zijn die vriendelijke bergbeekjes tot machtige watermassa's geworden. En ze sleuren alles mee wat op hun weg komt. Lappen grond van de rotsbodem worden mee naar beneden geschoven. Het is één water- en modderlawine. En dan komt de toets. Zal mijn huis blijven staan? De slagregen is gekomen. En de waterstromen zijn gekomen. En de winden hebben gewaaid. En ze zijn tegen dat huis aangevallen. En het is niet gevallen. Want het was op de steenrots gegrond. Gods werk zal blijven bestaan. Hij staat voor zijn eigen zaak in, gemeente. En waar mijn leven op hem is gefundeerd, hoe onmachtig mijn werk ook is, En hoe aangevallen mijn geloof bij tijden ook is. En hoezeer ik bij tijden ook twijfel. En vertwijfel aan mezelf. Maar wat op hem is gegrond, dat zal blijven bestaan. Wat op de rots gevestigd is, de gemeente, dat staat vast. Want het is één met de rots. En pas wanneer de rots zal bezwijken, zal mijn huis bezwijken. Maar de rots bezwijkt niet. En dat andere? Dat andere huis? De slagregen is neergevallen. En de waterstromen zijn gekomen. En de winden hebben gewaaid. En ze zijn tegen dat huis aangeslagen. En het is gevallen. En zijn huis was groot. En alles wordt meegesleurd. De pronk en de praal van mijn godsdienstig leven. De ornamenten van mijn prachtige huis. De keurige inrichting van mijn paleisje. Het wordt alles meegesleurd, geliefden. Het vergaat in de storm van Gods toorn. We kennen de beelden van de wanhopige mensen van 10 jaar geleden. Er waren er nogal die in wanhoop sprongen. Maar het werd hun dood. Geliefde gemeente, in de tormenten. In de stormen die over het leven losbarsten. Wanneer de Heere komt met zijn gericht. Zal ik niet kunnen bestaan. En buiten dit fundament gebouwd hebbend. Zal mijn roep zijn. Bergen valt op ons. En heuvelen bedekt ons. Want de grote God is gekomen. En hij gaat afrekening maken met mijn leven. Lieve gemeente, één ding is maar nodig. En dat is het evangelie van deze avond. Eén ding is maar nodig. Dat mijn leven gevestigd is op dat fundament. En weet u, en dat mag ik u vanavond zeggen. Dat fundament, het is beschikbaar. In het evangelie, in de prediking van het evangelie van de Heer Jezus Christus wordt het aangewezen. Het is beschikbaar. Want hij is gekomen. En de Heere Jezus Christus, hij heeft het gezegd. Wie dorst heeft, die komen. Al wie dorst heeft, wie dan ook. Het is een ander beeld. Maar hij wijst op zichzelf. En hij zegt, ga toch aan mij niet voorbij. Maar zoek toch het behoud van uw leven bij mij. Want als de vliegtuigen er aankomen. Ze boren zich in ons levenshuis. Gemeente, het stort in. Het stort in. Alleen in hem is behoudenis. Dit is het leven. Dit is het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Al ware hij ook gestorven. En het is geschied. Toen Jezus deze woorden geëindigd had. Dat de scharen zich ontzetten over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbende. En niet als de schriftgeleerden. Hij had de volmacht van zijn vader. Om in alle ernst. Maar tegelijkertijd in bewogenheid. Dit woord te brengen. Af te wijzen van de brede weg. En heen te wijzen. Aan te prijzen. Het gaan op die andere weg. Opdat ons levenshuis behouden zal zijn in hem. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 37, de versen 18 en 19. Wij zullen de Heere danken en bidden. O Heere Jezus Christus, u hebt het als uw taak geacht om in de prediking van uw woord een tweeërlei boodschap te brengen. Het aan het hart van uw hoorders te leggen. Opdat ze toch voorzichtige, opdat ze toch vooruitziende, opdat ze toch verstandige bouwers zouden zijn. Opdat ze niet tevreden zouden zijn met een schoon schijnend huis, maar zonder fundament. En in uw komst, Heere, hebt u het fundament aangewezen. Het fundament in de gerechtigheid die u verworven hebt. In de zaligheid die u met de storting van uw bloed zelf hebt gekocht. En die u genadig wilt uitdelen, wegschenken. Omdat het leven van verloren zondaren daarop gefundeerd zou zijn. En zo bestand zou zijn tegen de stormen die woeden. O Heere, laat uw Heilige Geest ons daar brengen. Maak ons tot zulken die om uw genadige uitkomst bidden. Geef ons Jezus. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Laat dat ook de oefening van uw kinderen mogen zijn, Heere, om uit hem te ontvangen. Hebbende niet een eigen gerechtigheid, maar de gerechtigheid die van de Heere Jezus Christus is. Dat zal blijven bestaan. En dat zal oorzaak van eeuwige vreugde en verwondering zijn. Wilt u met ons zijn in deze week die inmiddels begonnen is? Wilt u ons gedenken in onze werksituatie? De jongens en meisjes op school? O Heere, wilt u ons nabij zijn, ons behoeden voor de boos en voor allerlei zonden? Leid ons door uw geest. We bidden u voor onze broeder, kandidaat Bos, die vanmorgen ons mocht voorgaan en die aanstaande zondag bevestigd zal worden aan zijn gemeente en verbonden daaraan. Heere, wilt u met hem zijn en met zijn vrouw en kinderen en geef ze de vrijmoedigheid en de wetenschap dat u hen daar bracht. En wilt u zijn dienst die in deze week aanvangen zal zegenen met uw geest en met uw genade. We danken u, Heere, dat u ook heden tot heden toe nog toont dat u goedertierenlijk verkondigers van de zeer blijde boodschap zendt tot wie u wilt en waarheen u wilt. We bidden u ook voor onze eigen dienst aanstaande donderdag, als Benjamin en Inik in het huwelijk zullen treden, wilt u ze met hun familie een goede dag, een goede huwelijksdag schenken en laat dan ook het woord dat aan hen gegeven zal worden in de dienst van bevestiging tot zegen mogen zijn. Verhoor ons, Heere, en wilt u wegnemen wat zondig en tekort was. Uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente ten slotte uit Psalm 91. Psalm 91, het begin van het vijfde en het slot van het eerste vers. Psalm 91, vers 5a. Ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, dien deert geen kwaad, uw tent zal veilig wezen. En het tweede gedeelte van vers 1. Dies noem ik God, zo goed als groot, voor hen die op hem bouwen, mijn burcht, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouwen. Psalm 91, vers 5a en 1b. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.